Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten met ons meeluisteren. U bent weer van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant, dominee Vogel. Herman Keizer is de organist. Dan broeders en zusters, de orde van deze middagdienst. Na welkom en mededelingen beginnen we met een lied uit de opwekking, Machtig God, Sterke Rots. Opwekkingslied 277. Opwekkingslied 277 zingen we na welkom en mededelingen. Na foto en groet, Psalm 123. Vers 1. Psalm 123, vers 1, zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing zingen we uit het liedboek Gezang 257. Uit het liedboek Gezang 257 zingen we na de schriftlezing. Als de kinderen naar de zondagschool gaan, zingen we uit het liedboek Gezang 476. De verzen 1, 2 en 3. Uit het liedboek Gezang 476, de verzen 1, 2 en 3, zingen we als de kinderen naar de zondagschool gaan. En na de verkondiging zingen we van datzelfde gezang, 476, de verzen 4 en 5. Gezang 476, de verzen 4 en 5, zingen we na de verkondiging. Dan zingen we tot slot rond de geloofsbelijdenis van Psalm 98. Eerst zingen we de verzen 1 en 2. En na de geloofsbelijdenis zingen we de verzen 3 en 4. Psalm 98, voor de geloofsbelijdenis de verzen 1 en 2 en na de geloofsbelijdenis de verzen 3 en 4. De schriftlezing is vanmiddag uit Openbaringen. Openbaring hoofdstuk 1, de verzen 9 tot en met 19. De schriftlezing is Openbaring hoofdstuk 1, de verzen 9 tot en met 19. Ook wordt gelezen uit zondag 19a. Ook wordt gelezen zondag 19a. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Verder een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jongelui, gasten in ons midden en iedereen die meeluistert naar deze dienst. Allemaal hartelijk welkom. Onze voorganger is ook vandaag onze eigen dominee, dominee Vogel. Er zijn verder geen mededelingen en we willen beginnen met het zingen van lied 277. De kijkerraad wens u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 123 het eerste vers in de oude berijming. Zullen met elkaar bidden. Trouwe God in de hemel, we komen bij u en we vragen of u ons genadig wil zijn, of uw woord tot onze harten mag komen. Dat het meer is dan de woorden die we bezigen op een zondagmiddag. Maar dat het woorden mogen zijn van u voor ons. We danken u dat we mogen weten dat u die machtige God bent, die sterke rots. En dat u inderdaad alleen waardig bent te ontvangen alle lof en aanbidding en dankzegging. Als we aan u denken, we denken aan uw Zoon. Die de weg is gegaan van uit de hemel naar deze aarde. Die de weg is gegaan van het kruis en van de opstanding. Dan prijzen we en loven we uw naam. Dat u dat deed, Heer Jezus, voor mensen zoals wij. We weten het. Het dringt niet altijd tot ons door. We begrijpen het niet waarom u het deed. Het zijn van die dingen die vaak zo horen bij ons christelijk bestaan. Maar vanmiddag willen we u danken en loven en prijzen. Voor wie u wil zijn voor ons soort mensen. We danken u, Heere God, dat we hier bij elkaar mogen zijn. We bidden voor de kinderen die zo naar de zondagschool gaan. We bidden voor allen die thuis meeluisteren. Nu of later. We bidden voor heel uw kerk, waar die ook samenkomt. We vragen aan u, wees u de goede herder van uw kerk en leid ons door de tijd. Hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar uit het eerste Bijbelboek, of het laatste Bijbelboek. Het scheelt nogal een paar. Openbaring 1 vers 9 tot en met 19. Of tot en met 20 zullen we lezen. Openbaring 1, vers 9 tot en met 20. En met een groep van 14 en 15-jarigen hebben we dit gedeelte ook gelezen op de catechisatie afgelopen week. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, zeggende: hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamum, naar Thyatira, naar Sardes en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de kandelaren iemand als eens mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad en aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei: wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Het geheimenis der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten. En de kandelaren zijn de 7 gemeenten. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de preek gaat straks over zondag 19a van de catechismus. En die staat op bladzijde 3 bovenaan. Zullen we eerst met elkaar lezen. Ja, je zult zeggen, na zondag 17 komt toch echt zondag 18. Na zondag 18 hebben we net na Hemelvaartsdag met elkaar besproken. Dus vandaar dat we verder gaan met zondag 19. Waarom wordt daar aan toegevoegd en zit aan de rechterhand van God? Christus is opgevaren naar de hemel om zich daar het hoofd van zijn kerk te betonen, door wie de Vader alle dingen regeert. Welk nut brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn leden, de hemelse gaven uitstort. Vervolgens dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschermt en bewaart. Nou, daar gaat straks de preek ook over. En we gaan nu eerst nog met elkaar zingen. Het lied dat de jongeren voor de zondagschool moesten leren. Halleluja, eeuwig dank en ere is dat lied. En dat daarna, als de kinderen naar de zondagsschool zijn, zingen we hier in de kerk gezang 476. Dat is dezelfde melodie, vers 1, 2 en 3. En straks na de preek zingen we vers 4 en vers 5 van datzelfde gezang. Nou, die beelden van Openbaring 1 moet je op je in laten werken. Hè? En wat zie je dan? Wat zie je nou als je Jezus ontmoet? Jezus in vol ornaat. Johannes zit daar op Patmos. En er staat bij, hij is deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding. En hij was daar om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Dus hij is daar waarschijnlijk, omdat hij daar verbannen is naar het eiland Patmos. Hij zit daar waarschijnlijk vanwege de gouverneur van Klein-Azië of van Efeze. Dat hij daarheen moest, dat hij even uit de weg moest. Hij zit daar vanwege het getuigenis van Gods woord en het getuigenis van Jezus. En dan op een zondagmorgen ziet hij iets. Hij komt in vervoering van geest. En dan ziet hij Jezus in vol ornaat. Ja, dat weet hij eerst niet. Hij hoort een geweldige stem. En dan kijkt hij om en dan kijkt hij met wie hij te maken heeft. En dan ziet hij heel veel licht. 7 kandelaren. Een volheid van licht. En iemand tussen die kandelaren, die later de kerk blijken te zijn. De 7 gemeenten, als beeld voor de hele kerk. Maar een zee van licht, 7 kandelaren. Ziet hier iemand staan. En hij kijkt goed, het lijkt wel op een mens. Dat is het eerste wat hij ziet. En vervolgens ziet hij, heeft een heel lang gewaad aan. En heeft hier een gouden gordel. Met andere woorden, het lijkt een gewoon mens, maar het is niet Jan Doorsnee. Het is iemand met koninklijke waardigheid. Het is iemand, ja, zo liepen de notabelen erbij, zo liepen de koningen erbij, de Oosterse koningen. Een gouden gordel om een lang kleed. Maar hij ziet nog meer, hij ziet zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw. En dan denk je, ja, dat is niet meer zo menselijk. In het Oude Testament, in Daniël en Ezechiël, wordt er ook zo vaak gesproken, maar dan gaat het over God zelf. En Johannes ziet het, hij ziet een mensenzoon, een notabele, een edele, een heerser. En iemand die op God lijkt. Zijn hoofd en zijn haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. Een mensenzoon die alles met God te maken heeft. En dan kijkt hij naar zijn ogen. En ze zijn als een vuurvlam, staat er. Nou, hoe moet je dat voorstellen? Nou, we kunnen ons daar van alles bij voorstellen. Hè? Dat zijn bliksemende ogen. Het zijn felle ogen, daar alles uitkomt. Kijk naar zijn voeten. Hè, gloeiende voeten, als in koperbrons. In een oven gloeiend gemaakt. Ze gloeiden, ze schitteren. Zo ziet hij hem. En als je hem hoort spreken, ik weet niet of je wel eens bij een waterval geweest bent, een grote waterval, oorverdovend geraas, je kunt jezelf niet verstaanbaar maken, nou zo'n geluid. Hè? En zijn stem was als een geluid van vele wateren. En dan kijk nog even verder, wat heeft hij in zijn hand? 7 sterren, de volheid van het firmament kun je zeggen, de volheid van het heelal. Hij heeft de hele wereld in zijn hand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Zo'n klein Romeins zwaard. 2 kanten, scherp en doeltreffend. Dus wat hij zegt, snijdt hout, om het zo te zeggen. En zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Nou, daar kun je niet eens naar kijken. Als je in de zon kijkt, dan moet je een bril op, zo'n UV-bril. Maar dat is het beeld van Jezus. En als je zo iemand ziet, dan doe je precies wat Johannes doet. Een beetje een nare uitdrukking altijd, je schrik je dood. Maar dat doet Johannes. Bijna, hè? Hij viel als dood voor zijn voeten neer. Dat doet Johannes. Dat is Jezus. Hij ziet Jezus. Ja, dat is Jezus ook. Zoals Johannes hem daar ziet. We zijn bezig met de catechismus, zondag 19. En er staat er dat hij zit aan de rechterhand van God, de Vader, de Almachtige. En je denkt dan, wat doet hij daar? En hoe is hij daar? Ja, dan kun je zeggen van hij zit aan de rechterhand van God. Maar ja, als je nou zegt, wat doet Jezus? Hij zit. Dan begrijp je het verkeerd. Het is een verkeerd beeld, hè? Dus net als van een dominee die staat ergens. En welke dominee, die dominee staat daar en daar in die plaats. Dat betekent niet dat hij de hele dag staat, natuurlijk. Hij zit ook nog wel eens een keer en hij ligt ook nog wel eens een keer. Nee, dat staan is aanduiding van zijn werk, dat wil ik ermee zeggen. En zo is het ook met Jezus. Hij zit niet meer zomaar te zitten. Nee, dat is de aanduiding van zijn werk. Hij zit aan de rechterhand van God. Dus dan moet je niet zeggen van hij zit alleen maar, maar dat is de aanduiding van zijn werk. Hij neemt plaats op de troon, hij is de machtige. Aan de rechterhand van God. Moet je goed kijken, even nadenken aan Prinsjesdag. Je ziet hem daar zitten, de koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En waar zit koning Willem-Alexander nou? Die zit aan de rechterhand van koningin Maxima. Hè? Niet andersom. En dat beeld moet je voor je hebben. En het is daar niet voor te stellen, maar God heeft aan zijn rechterhand zijn zoon. Dus waar Maxima zit, zit God. En waar de zoon zit, daar zit de koning. En zo bezien, en zo staat het er, zittende ter rechterhand Gods. Dat betekent dat Jezus zelf dus alle macht heeft. Nou ja, dat heten we. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Hij bepaalt dus alles. En zoals er in de catechismus staat, door wie de Vader alles regeert. En Jezus zit op de troon. Hij zit op die grote troon. En zijn Vader zit als het ware op die kleine troon van Maxima. En hoe ziet Jezus er dan dus uit? Nou, dat moet je dus ook weer niet letterlijk nemen. Wat voor beeld roept hij op? Nou, kijk eens. Kijk eens naar wie Johannes ziet. Ziet hij een kleine koning? Ziet hij een verliezende koning? Ziet hij iemand die machteloos is? Ziet hij een verliezer? Nee, je ziet het beeld van die mens die toch ook God is. Hij ziet er toch die eeuwige God daarin. En Johannes krijgt hem dus zo te zien. Dat is nou Jezus, die zit aan de rechterhand van God. Hij zit niet te zitten, die de macht uitoefent. Aan de rechterhand van God. En Johannes ziet dat niet als die op Patmos op het strand ligt, bij wijze van spreken, op vakantie is. Maar als hij daar gevangen zit of verbannen is. In ieder geval als hij uit zijn veilige omgeving is. Als hij daarheen gebracht is vanwege het getuigenis van Jezus. In ieder geval als de wereldlijke macht, de gouverneur of de keizer, wie of wie dat dan ook was, gezegd heeft, jij moet hier weg, je moet naar een eiland, je wordt verbannen. En dan, ja, dan is het beeld ook meteen helemaal duidelijk. Hoe het ook gaat, wie zich ook tegen mij verzet, hoe staat het in het Lutherlied, ontstaat een sterke held terzij. Beef Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. Nou, zo is het. En daar moet je naar kijken. Je moet goed kijken naar hem. We hebben het over hem gehad, hè? Zoals hij in de hemel was, zoals hij naar deze aarde kwam. Als een heel, heel klein kindje. Zoals wij allemaal zijn geworden. We zijn geweest. Allemaal klein. Nou, ja, we worden geboren, 50 centimeter. Wel aardig lang, maar zo heel klein. Ontwikkeld in de schoot van zijn moeder Maria. Ontvangen. Geboren. Die geleden heeft. Die gestorven is. gekruisigd is, gestorven is, begraven is. Die is neergedaald in het rijk van de dood in de hel. Zie je hem? En als je dat zo hoort hè, van hem, als je zo aan hem denkt. Het kleine kindje in de kribbe van Bethlehem. Dat is de man van smarten. De man die mensen opzocht en genas. Die Zacchaeus uit de boom haalde. De man die het brood brak. De man met de striemen op zijn rug. Bespot. Aan het kruis genageld. Zie je hem nu zo? Een mensenzoon. Een lang gewaad. Gouden gordel. Wat Johannes ziet. Het is dezelfde. He, die Jezus die is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Je ziet hem niet meer, maar Johannes, die ziet hem en hij geeft het door. En ik zou zo zeggen, zet dat beeld nou op je netvlies. Daar is het ook voor bedoeld, hè? Om dat op je netvlies te zetten. Om dat niet te vergeten, dat beeld. He, schrijf wat je ziet in een boek, dat zegt die engel, hè? Of zegt de Heere God zelf tegen hem, zegt de Heere Jezus zelf tegen hem. Ik hoorde achter mij een luide stem, dat is van een bazuin, vers 10, zeggende, hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten, naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. En het is dus een luide stem, hè? Er staat niet bij van, nou ja, als je er eens over nadenkt, dan kun je dit wel opschrijven en wegsturen. Nee, een luide stem als van een bazuin, met andere woorden, het dreunt. En Johannes die weet dat hij dat moet doen. Dat is iets wat hij moet doorgeven. Zodat het inderdaad op het netvlies staat van die mensen daar aan wie hij schrijft. En als hij schrijft aan die zeven gemeenten, dan schrijft hij aan de volheid van de gemeente, dan schrijft hij ook aan ons. En het is ook de bedoeling dat jij dat op je netvlies hebt. Jezus in alle heerlijkheid en macht. Toch moet je zeggen, is dat nou een heel prettig beeld van Jezus? Dat is een vraag eigenlijk. Hè? Dat moet niet zeggen, dat is een vraag. Is dat nou een prettig beeld van Jezus? Nou, ik zei het al, Johannes valt als dood neer voor zijn voeten. Die schrikt geweldig. Met andere woorden, voor Johannes was het niet het beeld waarvan hij zei van, daar word ik heel vrolijk van. Integendeel, hij schrikt ervan. Nou, we hebben deze week op catechisatie daarover gehad en we hebben dus aan de ene kant gedacht over alles wat er over Jezus geschreven staat in dit gedeelte. We hebben opgeschreven op het bord, aan de ene kant, de andere kant van het bord. Ja, welk beeld vind je mooier van Jezus? Nou, dan gaat het over de herder, of over het beeld van de liefde, of over de zorgzaamheid van Christus, of de vader. Maar niet dat beeld direct van die man die alle macht heeft. En die met alle macht en het vuur vlammen uit zijn ogen en dat tweesnijdend scherp zwaard. Dat is toch een heel ander beeld. Dan zit je te denken, hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat wij die andere beelden veel mooier vinden? Nou, misschien heeft dat ook gewoon met onze leefsituatie te maken, hè? En waar hebben wij nou eenmaal behoefte aan in onze tijd, in ons leven? Nou, dat is vaak aan zorgzaamheid. Dat er iemand voor ons zorgt. Dat er aandacht voor ons is. Dat er iemand geduld met ons heeft. Dat er vergeving is. Hebben we meer behoefte aan dan dat we zeggen van, ik heb behoefte aan iemand die alle macht heeft en die macht ook heel nadrukkelijk laat zien. Zegt ook ons iets over onze leefsituatie natuurlijk. Stel je voor dat je in Pakistan zou wonen. En na alles wat er gebeurd is. Stel je voor dat je in Noord-Korea zou wonen. Of in Syrië. Of in Egypte. Zoveel andere plaatsen. Hoe zou je dan Jezus willen zien? Als iemand die alleen maar bij je staat. Zou je hem dan juist willen zien als de machtige? Degene die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Als je kijkt naar ons, we hebben wel problemen, we hebben wel zorgen, we hebben wel kwalen, we hebben wel ziekte. We moeten allemaal een keer sterven, maar we gaan veilig over straat. Er is helemaal geen gevaar voor ons over de weg. Dus dan begrijpen we het wel met elkaar dat onze voorkeur uitgaat naar iemand waar we heel direct wat aan hebben, aan het zorgzame. Terwijl die andere beelden van die macht uit Openbaring 1 ook zo heel nadrukkelijk in de Bijbel voorkomen. Denk aan diezelfde Johannes, die in zijn evangelie schrijft over Jezus die de goede herder is, die zijn leven geeft voor de zijnen. Dus we zagen dat van de week op categorisatie. De ene kant van het bord en de andere kant van het bord. En dan kun je het bord zo mooi ronddraaien. En dan denk je de ene keer dit en de andere keer dat. Moet je wel kiezen eigenlijk? Of mogen we leren dat dat met elkaar samenhangt? Dat ze bij elkaar horen, die beelden. En zegt dat nou juist dat iets over wie Jezus is? En ik denk dat dat zo is. Want als hij nou alleen maar de goede herder is. Alle respect voor alle herders van deze wereld. Als hij alleen maar de herder is die zijn best doet, maar niet daar staat als de eeuwige God. Hij is juist als die almachtige, de goede herder. Als je aan Jezus denkt als de goede herder, dan is dat niet zomaar een machteloze herder, of alleen maar een lieve herder, om het zo te zeggen, een zorgzame herder. Dat is die ook. Maar hij is dat juist als de almachtige. Als God zelf, door wie God alle dingen regeert. En hij is juist ook de almachtige. Niet als degene die bruut regeert. Tegen wie je niks in kan brengen. En tegen wie niks in te brengen valt. Maar hij is juist als de almachtige of als de goede herder. Die almachtige. Juist in zijn almacht oefent hij zijn herderschap uit. Begrijpt u? Je kunt hem eigenlijk alleen maar zo zien. In die beide kanten van hem. Dat grootse en dat kleine. Dat zorgzame en dat machtige. En Johannes begrijpt dat. Als Jezus zijn rechterhand op hem legt. En zegt, vrees niet. En hij zegt er heel wat bij, hè. Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Nou, daar zou ontzettend veel over te zeggen zijn. Maar het begint dus met die woorden, wees niet bevreesd. Hij wees niet bang. Ik ben degene die de sleutels heeft over de dood en het dodenrijk. Als het nou over de werkelijke macht in het leven gaat, dan ben ik degene die daar daarvan de sleutel heeft. En als je zo met hem leeft, zoals we vanmorgen gehoord hebben, dat God tegen Abraham zegt, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht. Als je zo met God wandelt, hoef je niet bang te zijn. Ik ben de eerste en de laatste, de levende, en ik ben dood geweest. En kijk naar mijn hand, ik heb de sleutels. Dat is Openbaring 1. En weet u waar dat ook nou zo heel duidelijk in naar voren komt? Dan moet je even een paar bladzijden verder bladeren in Openbaring 5. Eigenlijk kom je daar precies datzelfde tegen. Dan gaat het over het openen van de boekrol. En dan gaat het over hoe de toekomst eruit ziet. Wie bepaalt nu de toekomst? En wie ontrolt nu de toekomst? Wie heeft daar iets over de toekomst te zeggen? Wie kan er iets over zeggen? Wie heeft daar macht over? En dan staat er in hoofdstuk 5 vers 1, en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten. Dus helemaal vol. Verzegeld met 7 zegels. Dus wel heel sterk verzegeld. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En dan gaat het dus over die vraag, wie kan de toekomst openen? Wie kan er zorgen voor de toekomst? Wie staat er garant voor de toekomst? Wie heeft er iets over de toekomst sowieso te zeggen? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon de boekrol openen of haar inzien. Dus niemand kan wat zeggen. En ik weende zeer omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een uit de oudsten zei tot mij, ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. De leeuw uit de stam van Juda. En dan denk je, de leeuw, dat is het beeld van kracht en sterkte. Het beeld van degene, de koning der dieren zeggen we dan, degene die alles te zeggen heeft. En dan lees je in vers 6, zie je hoe die leeuw eruit ziet. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren, en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht. 7 horens en 7 ogen. Het zijn de 7 geesten Gods uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. Hoe ziet die leeuw er nou uit? Brullend, groot, als een lam. Staande als geslacht, dus met de wond zie je nog aan zijn hals. Ja, met 7 horens, met alle kracht, maar een lam geslacht. Nou, dat beeld van Jezus, en dat is die beide beelden die aan de beide kanten van het bord stonden. Openbaring 1 en onze eigen gedachten. Die zorgzame, goede herder. Nou, die leeuw en het lam. Staande als geslacht. Hij gaat over de geschiedenis. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Hij bepaalt de toekomst. Mooi dat het zo staande staat. Hè? De leeuw en het lam. Je zou zeggen, de leeuw dat is de opgestane. En het lam is de gekruisigde. Jezus is de gekruisigde. Maar ook de opgestane. Je kunt ook zeggen, de opgestane, maar ook de gekruisigde. En juist als de gekruisigde is hij de opgestane, als de opgestane is hij de gekruisigde. Dat valt bij hem samen. Hij doet het. Hij heeft juist alle macht als die goede herder. En als de goede herder heeft hij ook alle macht. En als het dan gaat over deze wereld, over je leven, over de kerk, de toekomst van de kerk, de toekomst van jezelf, de toekomst van je familie, de toekomst van alles. En je denkt aan Jezus. Moet je aan deze Jezus denken. Aan deze Jezus. En natuurlijk zal de ene keer de nadruk vallen op zijn zorgzaamheid. Dat van de goede herder. Zal de ene keer de nadruk liggen op het kruis van hem. Dat hij al je zonden vergeven heeft. Dat hij al je zonden op zich genomen heeft. En de andere keer zal de nadruk vallen op zijn opstanding. Ze horen samen bij hem. Hij is de gekruisigde en opgestane Heere Jezus. Maar ja, dan kun je zeggen van, dat is mooi gezegd. Of misschien zeg je wel van, ik zou het nog beter kunnen zeggen. Maar is het wel zo? En wat merk je daar nou van? Want we houden elkaar een aantal beelden voor die we uit de Bijbel halen. Maar wat merk je daar nou van? Wat zie je daar nou van? Neem ik u mee naar nog 2 schriftgedeelten uit het Evangelie van Marcus. Marcus 9, vers 1. En Marcus 14. In Marcus 9 vers 1 zegt Jezus tot zijn discipelen, voorwaar ik zeg u, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat zij zien dat het koninkrijk Gods gekomen is met kracht. Dus je denkt van, Gods koninkrijk komt met kracht. En Jezus zegt, er zullen mensen hier die daarbij staan, van zijn discipelen en die grote scharen eromheen, zullen mensen zijn die dat zullen zien, Gods grote kracht. Wanneer hebben ze dat dan gezien? Dat vraag je af. Marcus 14 pakken we er ook bij. Vers 62. En dat is uit het verhoor van Caiaphas. Door Caiaphas van Jezus. En dan vers 61b. Wederom ondervroeg de hoge priester hem en zei tot hem. Zijt gij de Christus, de zoon van de gezegende? En Jezus zei, ik ben het. En ge zult de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht en komende met de wolken des hemels. En dan denk je van, ja, wat zie je daar nou van? En eigenlijk de vraag ook uit Markus 9 vers 1 van, of uit Markus 9 vers 1, ja inderdaad. Dat je zegt van, er zullen sommigen onder u zijn die de dood niet zullen zien voordat ze gezien hebben dat ik gekomen ben met kracht. En in Markus 14 ook, en jullie zullen het zien met je beide ogen, zegt hij tegen Caiaphas. En dan denk je van, is het wel zo? Er zijn ook mensen die zeggen, nou Jezus heeft zich vergist. En Jezus heeft gedacht dat hij alle macht had, maar dat is niet zo geworden. Of Jezus wist het ook niet precies. Je kunt het ook anders zien. Wat wil je nu eigenlijk precies zien van de macht van Jezus? Wat wil je nou zien? En daarover gaat het, over die vraag. Dus we zien Jezus in alle macht, met alle macht, als die, openbaring 1. Lam staande als geslacht, maar ook de leeuw uit de stam van Juda. Wat wil je nou zien van de macht van Jezus? Wil je zien dat de honger over is, dat er geen dood meer is, dat er geen verdriet meer is, dat er geen rouw meer is? Ik zou zeggen, dat zit in het grote vat van Jezus. Hè? Openbaring 21. Dat bewaart hij. Maar je kunt ook anders denken. Wat zie ik nou van Jezus? Maar Jezus is opgestaan. Hè? En wat hebben wij daar dan aan? Nou, kijk eens om je heen. Heel concreet naar de mensen om je heen. Mensen komen tot geloof. De kerk. Waar zit die kerk? Over de hele wereld. Waar dan ook maar. Ik zeg, ja, wat betekent dat nou? Dan weet je wat dat betekent. We hebben het de vorige keer over gehad. Dat wij door de opstanding van de Heer Jezus zijn wedergeboren geworden tot een levende hoop. Waar dood is, schenkt Hij het leven. En dat is iets wat niemand ooit nog heeft kunnen doen. En wat geen machthebber in deze wereld ooit voor tot stand heeft gebracht. Dat doet Jezus. En dat is nou de macht van Jezus. Waar Markus ook over spreekt. En je zult de dood niet zien voordat je Gods koninkrijk zult zien met macht en heerlijkheid. Dat is niet de macht van, ik heb het even voor elkaar, maar het is de macht van het nieuwe leven. Een ander voorbeeld daarvoor is, nou waar we het vaak over hebben. Waar zie ik nou iets van de liefde van Jezus? Het staat in de Bijbel, God is liefde. Waar zie ik dat nou aan? Nou, wat schrijft Johannes, hè, als hij schrijft, God is liefde. Hierin is de liefde geopenbaard. Niet dat het allemaal zo voorspoedig gaat in mijn leven. Want er kan van alles mis zijn in mijn leven. Er gaat ook van alles mis in mijn leven. Maar hierin is de liefde geopenbaard. Dat hij ons zijn zoon gegeven heeft. En dat is de liefde. En dat is de kracht. En dat is de macht van Jezus. Tot het moment dat hij terugkomt. Dus wat merk je van de macht van Jezus? Wat merk je van die man daar uit openbaring 1? Als je je leven mag merken, hè, dat het leven van Christus jouw deel is. Als je mag merken dat de hoop van Christus jouw hoop is. Als het geloof van wat Christus werkt ook jouw geloof mag zijn. Als je toekomstverwachting hebt. Als je staat in het leven met een open vizier naar de toekomst. Dan merk je iets van de macht van Jezus. Wel mooi als je in Duitsland komt, misschien heb ik het wel eens eerder gezegd, in het zuiden van Duitsland, in de katholieke streken, dan zie je vaak op de heuveltop een crucifix. En Jezus aan het kruis. Nou, zo ervaren we dat vaak, hè? Inderdaad. Zo regeert Christus voor ons gevoel vaak. Maar hij regeert wel, hè? Vanaf het kruis. Vanaf het kruis. Met andere woorden, we zien het niet altijd. Maar wat hij daar verwerft aan het kruis. Het eeuwige leven, de hoop en de toekomst. Nou, dat legt hij in onze handen. Het lam staande als geslacht dat de geschiedenis bepaalt. Nou, dat is eigenlijk in grote lijnen wat er staat in die eerste vraag. En de tweede, dat hou ik heel kort. Welk nut brengt het ons nou allemaal? Nou, er zijn twee dingen. Dat hij ons zo ontzettend veel geeft. Dat kan ik ook kort houden. Dat hij ons ontzettend veel geeft. Hij geeft ons zijn woord, hè, waarin hij zelf aanwezig is. Waardoor hij ons bemoedigt en vermaant, terechtwijst, leven geeft. Hij geeft ons mensen met wie we dat mogen delen, aan wie we dat mogen uitdelen. Hij geeft ons mensen die ons van hun overvloed van God iets mogen geven. Hij geeft ons de kerk. Hij geeft ons de gaven van de geest. Hij geeft ons de vruchten van de geest. Geloof, hoop en liefde. Hij zorgt gewoon voor ons. En hij geeft ons alles. En dat is zijn manier om bij ons te zijn. Dat is zijn manier om zijn macht uit te oefenen. Niet op de manier van de macht van mensen met tanks en weet ik veel wat allemaal. Maar met hoop, met geloof en liefde. En, wat doet hij nog meer? En hij beschermt en bewaart ons tegen alle vijanden. Met andere woorden, als Jezus zit aan de rechterhand van God, dan is dat zitten geen uitrusten. Maar dan is dat regeren, zegenen, beschermen, uitdelen. Dat wat er staat in Psalm 121. De wachter van Israël, de bewaarder van Israël, sluimert nog slaapt. Hij is bezig. Hij gaat naar het einddoel. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hij bewaart ons daarvoor. Maar daarom zit hij aan de rechterhand van God. En dat is hij aan het doen. En als je zo naar Jezus kijkt. En dat kan zijn naar die koning aan het kruis. Dat kan zijn naar die machtige heerser uit Openbaring 1. Maar als je er goed over nadenkt. Dan zou je beide keren eigenlijk als dood voor zijn voeten neer moeten vallen. Maar het hoeft helemaal niet. Want, het hoeft niet. Als je maar knielt, dan hoef je niet als dood neer te vallen. Want hij zegt, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en ook voor jou de laatste. Amen. Zullen we danken en bidden? Trouwe Vader, we gaan de week weer in. En we zullen ons leven weer oppakken. Leven van alle dag. In ons werk. In school, thuis. In allerlei dingen van kerk en samenleving waarin u ons roept. Dingen waar we soms heel druk mee zijn. Een ander weer het heel gemakkelijk hebben. Ons leven van ons gezin, onze familie, met onze vreugde en onze vragen. Leven van onze relaties die we hebben, waar het soms goed gaat en soms minder goed gaat. Ons leven van alle dag. En we hebben u nodig. En vaak hebben we u nodig als die goede herder die ons leidt. En zo is het, Heere God. En u weet wel van ons dat we gemakkelijk afdwalen. En dat we juist u daar ook nodig voor hebben. Niet alleen om ons te verzorgen, maar ook om ons terug te halen. Heer, we hebben u zo nodig als die goede herder. Maar we horen ook vandaag iets van die andere kant van u, Heere Jezus. Of van diezelfde kant waarmee u nog veel nadrukkelijker aangeeft dat u de machtige bent. U bent niet zomaar iemand. U bent degene die alle macht heeft in de hemel en op aarde. En als we ons nu aan u kunnen toevertrouwen en zullen toevertrouwen. Heer, we vragen of we dat ook mogen doen en zullen doen. En juist omdat u ons zo goed kent, weten we dat u onszelf daar steeds weer bij moet halen. Heer, wilt u dat doen alstublieft? En wilt u ons elke dag toch laten leven onder een open hemel, waar er niet alleen de goede herder is, maar ook die machtige koning, onder wiens hoede en in wiens hoede wij wel geborgen zijn. Heere, geef dat we op de knieën komen voor hem, als we altijd ons nog verzet hebben. Geef dat we klein zullen worden voor hem, als we altijd nog groot zijn in onze eigen ogen. We danken u dat u onze koning wil zijn. En dat we zo ook met vertrouwen om ons heen kunnen kijken morgen. Dat we naar ons werk kunnen kijken. Dat we naar de samenleving kunnen kijken. Dat we naar de kerk kunnen kijken. Dat we naar de wereld kunnen kijken. Dat we kunnen kijken naar de toekomst. Want u die de toekomst opent, u bent dezelfde die ons onze zonde vergeeft. Degene die het laat groeien buiten. Die de zon laat opkomen. U bent dezelfde als degene die onze schuld vergeeft. U bent dezelfde die komt op de wolken van de hemel, als die ook in ons leven aanwezig wil zijn. Geef ons dat vertrouwen en doorstraal ons van dat vertrouwen. Dat we zo onze weg, ons leven zullen gaan. Denkt u zo aan ons allen. In het bijzonder, als we bijzondere wegen gaan, het bijzonder moeilijk hebben. U kent al onze gedachten. U kent al onze wegen. We bidden voor onze samenleving. We bidden ook voor de regering. En we hebben deze week iets gezien van wat de plannen teweeg gebracht hebben. En we denken wel van hoe moet dit gaan. We bidden van u. Zorgt u voor allen die verantwoordelijkheid dragen. Wees u bij hen en zegent u hen. Zegent u ons kabinet. Zegent u de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Zegent u onze koning en koningin. Zegent u ook de provinciale staten en de gemeenteraad en de burgemeester. Allen die een verantwoordelijke taak in onze samenleving dragen. Geef dat het goed mag zijn om in Nederland, hier in Dordrecht, te wonen. We danken u voor uw goedheid daarin ons betoont. We willen ook bidden voor de kerk, onze eigen gemeente, alles wat daarin plaatsvindt. En we bidden van u, geef ons een goede week, ook aan het eind van de week. Geef ons een mooie samenbindende dag, de Zuidhovendag. We bidden ook voor ons kerkverband. We bidden voor het werk van de generale synode, ook van de komende week. Wees u zelf de goede herder, ook de haar en de machtige. We bidden voor heel uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Uw kerk die maar dunner en dunner wordt. En we denken aan die hele grote kerken in de grote steden waar niemand meer komt. Heere, denkt u aan West-Europa. We gaan hier weer vandaan. Maar Heere God, niet alleen. U heeft een verbond gesloten. En we hoeven morgen niet opnieuw te beginnen. Er ligt iets als een huis zo vast, mogen bouwen op de vaste grond van uw belofte en van uw verbond. En we hebben grote koning in de hemel. Wil u danken voor het evangelie van vandaag. Heren, gaat u met ons mee, bewaart u ons in de komende week. Bewaart u ons helemaal voor de komende zondag, maar helemaal voor uw koninkrijk dat komt. Het koninkrijk van onze Heere, Jezus Christus. Hoort u ons om zijnentwil. Amen. U krijgt nu gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven en we zingen daarna Psalm 98 vers 1 en 2 in de oude berijming en na de geloofsbelijdenis vers 3 en 4. in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de Heer zegene u en hij behoede u. En de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.